Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, de maand maart is een maand waarin we vooral denken aan de heilige Jozef. En het is nu formidabel dat hij in deze maand extra gevierd wordt op de 19e, zijn feest, ook nog eens op de 1e mei. Maar we gaan vooral vertellen hoe we kunnen bidden tot Jezus, die Guido Gezelle goed kent, omdat die West-Vlaamse priester een leidende man is geweest. Je kan lijden, je kan medelijden, maar het zwaarste lijden is dat je deelt in dat van Christus de Heer. Luistert hoe hij bidt. Je vindt het korte gedicht, bladzijde 299. Jezus, wijs en wondermachtig, wees mij, arme knecht, indachtig. Leer mij spreken uw naam, Jezus, maak, ofschoon onweerdig, tot uw lof mijn tongen veerdig, tot uw eer mijn lied bekwaam. De dichter bidt tot zijn meester. En hoe dichter hij bij zijn meester nadert, hoe beter hij dichter wordt. Het is zoals Jezus die werkelijk uit de hemel is neergedaald om dicht bij de mensen te zijn. Jezus houdt van de mensen en heeft de hemel verlaten om tot ons te naderen. En vandaar dat we ook de kans krijgen om God aan te spreken met een naam. De naam die hij zelf heeft aangeduid voor zijn zoon toen hij tot Jozef sprak: gij zult het kind dat nu groeit in de schoot van Maria de naam Jezus geven. God zal redden. De naam Immanuel, God met ons. En met die naam Jezus, Yeshua, God red, kunnen we de Meester aanspreken. Jezus, wijs en wondermachtig, wees mij, arme knecht, indachtig. Leer mij spreken uw naam. Jezus, maak, ofschoon onweerdig, tot uw lof mijn tongen veerdig, tot uw eer mijn lied bekwaam. De priester is een mens van gebed en is geroepen om elke dageraad God te loven met de lofpsalmen, zoals ook de Eucharistie één groot dankgebed is aan God de Vader. Vandaar dat de laatste regel zo mooi is. Ik wil u loven, maak mijn tong vaardig, waardig, veerdig, om u te loven. Stel mijn tong in staat van genade, om geen kwade dingen te vertellen, maar om tot uw eer te zingen. Maak mij bekwaam een lied te zingen tot uw glorie, tot uw luister, tot uw grotere glorie, zoals Ignatius van Loyola aan zijn vrienden vraagt, die gezellen willen zijn van Jezus. Alles tot grotere glorie van God, ad majorem Dei gloriam. Hier bidt de West-Vlaamse confrater: Jezus, wijs en wondermachtig. Dat zijn twee bijvoeglijke naamwoorden, twee kwalitatieve aanduidingen om de meester te feliciteren. Gij, Jezus, zijt wijs. Gij zijt de wijsheid van God die op aarde is verschenen. Gij incarneert de wijsheid van God zelf. En uw moedertje, Maria, is de zetel van Gods wijsheid. Gij zijt ook wondermachtig. Gij zijt in staat om wonderen te verrichten. Gij zijt niet tegen te houden. Gij hebt zieken genezen, doden ten leven gewekt, zondaars vergiffenis geschonken, lijdende mensen psychisch en fysisch een leed verlicht of totaal genezen. Gij zijt dus werkelijk wondermachtig. En tot die wondermachtige, ingrijpende, ontzagwekkende meester bidt de priester met heel zijn ziel: wees mij, arme knecht, indachtig. Het is een smeekbede uit het hartje van het hart van de priester. Arme knecht, zegt hij over zichzelf. Terwijl Jezus zegt: ik noem u geen knechten meer, geen dienaars, maar vrienden, want ik heb jullie alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Toch zegt en bidt Guido: Jezus, wees mij, arme knecht, indachtig. Die arme knecht doet me ook denken aan het Wees gegroet, waar elke vrome mens bidt tot Maria: bid voor mij, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Een arme knecht zijn betekent: wie ben ik? Wat ben ik waard voor u? Wie ben ik in uw ogen? Tegenover u, grote, machtige, wijze, almachtige God, ben ik eigenlijk niets, niemendal, arm en zelfs hoogstens een knecht. En wees mij indachtig. Met andere woorden, blijf aan mij denken, stoot mij niet af, gooi mij niet buiten. Wees mij indachtig. Blijf in uw gedachten aan mij denken. Stoot mij niet weg uit uw liefdevol hart, uit uw reddend wezen. Wees mij, arme knecht, indachtig. Dit is een heel grote bede vanuit een klein priesterhart. En dan vraagt hij in een tweede bede: leer mij spreken uw naam. Kijk eens hier. Een priester die taalvaardig is, die letterkundig is, die veel studenten onder zich heeft, die contacten heeft met Engeland, met Italië, met Frankrijk, met de wereldbevolking. Hij smeekt hier: leer mij spreken uw naam. De naam van God spreken, leren spreken, dat betekent het wezen, de persoon van God leren aanroepen, leren noemen. Een naam heeft een enorme betekenis. De Latinisten zullen dat verstaan. Omen est nomen. De naam betekent iets. Een naam heeft een inhoud. Een naam verwijst naar een persoon. Wel nu, als Guido Gezelle smeekt: leer mij spreken uw naam, dan is dat: leer mij toch met u spreken, leer mij u te ontmoeten, leer mij u te begroeten, leer mij u te beminnen, door uw naam te noemen op de juiste toon, op de juiste wijze, op de juiste moment. Leer mij spreken uw naam. En het woordje naam zal straks rijmen met bekwaam. En dan, in de tweede helft, spreekt hij de tweede keer Jezus aan. Jezus, maak, ofschoon onweerdig, tot uw lof mijn tongen veerdig, tot uw eer mijn lied bekwaam. Maak mij bekwaam. Dat mijn tong geschikt is, zuiver is, om u te loven. En maak mijn tong ook bekwaam, geschikt, om u te eren met een lied. Prachtig dat de jonge Guido Gezelle, want hij is op dat ogenblik nog maar een 28 jaar, dat hij zo spreekt tot zijn meester. Het is recht uit zijn lijdend hart. Een priesterhart kan lijden. En ik herhaal heel die bede vanuit de tegenwind, het onbegrip, de verdachtmaking die Guido Gezelle meerdere keren in zijn leven heeft meegemaakt. Jezus, wijs en wondermachtig, wees mij, arme knecht, indachtig. Leer mij spreken uw naam. Jezus, maak, ofschoon onweerdig, tot uw lof mijn tongen veerdig, tot uw eer mijn lied bekwaam. Waar ik ook nog even bij verwijl is het woordje onweerdig. Welke mens kan zeggen, ik ben waardig om met God mee te werken. Ik ben waardig om God te dienen. Ik ben waardig om namens God te spreken of namens God te handelen. God moet je uitverkozen hebben om dat te kunnen. Uit onszelf zijn wij niets. Niets, 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 niets. Maar daarmee zegt God niet dat we niets zijn. Integendeel, hij roept ons om hem te dienen in liefde, om hem te loven, om zelfs mee te werken aan zijn koninkrijk, aan de opbouw van dat rijk, aan de verkondiging van dat rijk, aan de bekendmaking van dat rijk. Het is God die met kleine mensen grote dingen doet. Jezus, ofschoon ik onweerdig ben, onwaardig, te klein om met u mee te werken, maak me dan toch maar veerdig, vaardig, waardig, geschikt om u te loven met mijn tong, om te zingen tot uw eer. Maak mij bekwaam, uw naam, tezamen met anderen te prijzen, te eren, te loven. God zij geloofd en geprezen dat de moedige dichter dit gedichtje niet heeft gescheurd en in de papiermand gegooid, want het legt getuigenis af van het inwendigste van een priesterziel. Een tweede gedicht brengt een heel andere klank. Leer ons bidden. Doce nos orare. Hij heeft de titel in het Latijn geschreven. En het gedicht telt 5 strofen. Je kan het vinden in de grote bundel Volledige dichtwerken van Guido Gezelle, bladzijde 1356. Doce nos orare. Bidden en gebeden lezen, dat is twee, naar mijn zin. Teen heeft God genietend wezen, tander niet als arbeid in. Mocht het altijd bidden wezen, als ik mijn gebeden doe. Nooit en waar ik moe gelezen, nooit en werd ik biddens moe. Wil mij hulp gebiedig wezen, leer mij bidden, gij, o God. Immers, bidden wel, maar lezen een gebied mij uw gebod. Gij hebt zelf mij uitgelezen, leraar, in de hof geknield. Wil een les en voorbeeld wezen, eer ge in 's vijands vuisten vielt. Laat mij wel uw lessen lezen, wel uw voorbeeld gadeslaan, Heer, en neerstig doende wezen, tgeen gij mij hebt voorgedaan. Weerom horen we hier hetzelfde hart van onze confrater Guido Gezelle. Hij maakt als goede leraar onderscheid, en dat geldt voor de wereldwijde kerk, tussen bidden en gebeden lezen. Het is ook dat wat onze paus Franciscus leert tijdens zijn catechesis over het gebed. Bidden en gebeden lezen, dat is twee. En Guido Gezelle schrijft dat. Bidden en gebeden lezen, bidden is bidden en niet aframmelen. Bidden en gebeden lezen, dat is twee naar mijn zin, volgens mijn opvatting. Het een heeft God genietend wezen. Het een betekent dus God genietend zijn. God hebben, God bereiken. Het ander niet, als arbeid in. Dus gebeden lezen, daar heeft God niets aan. Dat kan zelfs een zware arbeid zijn. Mensen die gebeden lezen omdat ze moeten gelezen worden, die halen niets of niets uit. Die nodigen ook niet uit tot meebidden. Dus die eerste strofe maakt duidelijk een onderscheid tussen wat echt oprecht bidden is, vanuit het hart naar het hart van God, of de gebeden lezen, wanneer een priestervoorganger de teksten afleest die in het missaal staan, maar niet bezield, niet bewust tot God gericht, dan is dat ja, gebeden lezen. Dan doet hij het werk van een ambtenaar, maar zit daar geen biddende ziel in. Bidden en gebeden lezen, dat is twee, naar mijn zin. Het een heeft God genietend wezen, het ander niet, als arbeid in. In de tweede strofe drukt onze broeder in Christus een wens uit vanuit het hartje van zijn hart. Mocht het altijd bidden wezen, als ik mijn gebeden doe, nooit een ware ik moe gelezen, nooit een werd ik biddens moe. Dat is prachtig. Als vurige wens uit het oprechte hart, mocht het altijd bidden wezen als ik mijn gebeden doe. Als ik mijn gebeden verricht, als ik mijn brevier zeg, als ik mijn psalmen bid, als ik mij naar u richt, God, mocht het dan altijd bidden wezen. Nooit een ware ik moe gelezen, nooit een werd ik biddens moe. Kijk, dat is weerom de pure priesterziel die het bidden niet beschouwt als iets dat moet, als iets dat onder dwang gebeurt of iets dat verplicht is. Het is een vreugde ons hart te mogen richten naar de Meester Jezus. Het is een vreugde van bij Jezus te zijn. Het is een vreugde van in zijn aanwezigheid te vertoeven en zo mogelijk met anderen samen tot hem te bidden. Maar de biddende mens die werkelijk echt bidt vanuit heel zijn wezen, wordt nooit moe gelezen en is nooit biddens moe. Dus voor alle biddende zielen die nu meeluisteren, verheug u dat zo lang geleden een Vlaamse priester kan zeggen: als het altijd bidden is, dan word ik nooit biddens moe. En dan smeekt hij terug aan zijn geliefde meester: wil mij hulp gebiedig wezen. Dat betekent eigenlijk: wil mij uw hulp bieden. Zoals wij bij de aanvang van de lauden bidden: God, kom mij te hulp. Uit mijzelf kan ik niet tot u komen, God. Ik heb geen adem uit mijzelf. Geef mij dus de adem van uw geest. Doorademt mij, doordrenk mij met uw geest, om, bezield en bewogen door die geest, tot u te bidden. Wil mij hulpgebiedig wezen, leer mij bidden, gij, o God. Immers, bidden wel, maar lezen een gebied mij uw gebotten. Met andere woorden, gij gebiedt mij niet van te bidden, Jezus. Gij verplicht mij niet om gebeden op te zeggen of om gebeden af te rammelen. Gij laat me vrij. Ik ben niet verplicht om tot u te bidden, maar als ik tot u mijn hart richt, ben ik bij u welkom. Gij hebt zelf mij uitgelezen, leraar, in de hof geknield. Wil een les en voorbeeld wezen, eer geen vijands vuisten viel. Hier denkt Guido Gezelle aan de knielende Jezus in de Hof van Olijven. Daar was Jezus vervuld van angst, verdriet. Hij wist zeer goed wat hem te wachten stond. Hij heeft water en bloed gezweet van angst, van psychische, ingrijpende angst. Op de grens van leven en dood, en welke dood? Gij, leraar, hebt mij uitgelezen, hebt mij uitgekozen en hebt mij een les willen geven. Gij zijt mij een voorbeeld, eer ge in 's vijands. Wij zouden panikeren, maar Jezus als eerste, grote, bijzonderste martelaar heeft geweten dat het de moeite waard was, dat er een leven is, de moeite waard om je leven voor prijs te geven. Hij wist dat hij in de handen van de vijand zou vallen. Hij wist dat hij met vuisten zou geklopt worden, met stokken geslagen, met gezels, ruw benaderd, gedoornkroond zou worden. Heel dat lijden stond voor ogen. En eer hij in de handen, in de vuisten van de vijand valt, is de leraar een mens van gebed. De Godmens die zich richt naar zijn oorsprong, naar de Vader. En dan vraagt de priesterziel in de laatste strofe: laat mij wel uw lessen lezen, wel uw voorbeeld gadeslaan, Heer, en neerstigt doende wezen, tgeen gij mij hebt voorgedaan. Dat kan alleen maar de bede zijn van elke oprechte confrater, waar ook ter wereld. Heer, laat me uw lessen lezen. Leer me uw voorbeeld niet alleen gadeslaan, maar met de bedoeling van het ook te volgen. Al wat gij mij hebt voorgedaan, dat kan ik alleen maar bemediteren, om dan op mijn beurt te incarneren. De titel van dit mooie gedicht heeft Guido Gezelle geplukt uit het evangelie zelf, waar de eerste leerlingen ook vroegen om hen te leren bidden, zoals Johannes de Doper het ook had geleerd aan zijn leerlingen. Heer, leer ons bidden. Eventjes herneem ik het ganse gedicht met u. Doce nos orare. Bidden en gebeden lezen, dat is twee, naar mijn zin. Teen heeft God genietend wezen, tander niet als arbeid in. Mocht het altijd bidden wezen, als ik mijn gebeden doe, nooit een ware ik moe gelezen, nooit een werd ik biddens moe. Wil mij hulpgebiedig wezen, leer mij bidden, gij, O God, immers, bidden wel, maar lezen een gebied mij uw gebod. Gij hebt zelf mij uitgelezen, leraar, in de hof geknield, wil een les en voorbeeld wezen, eer ge in vijands vuisten vielt. Laat mij wel uw lessen lezen, wel uw voorbeeld gadeslaan, Heer, en neerstig doende wezen, tgeen gij mij hebt voorgedaan. Dierbare luisteraars, het volgende gedicht is van een heel andere aard. We gaan met onze confrater eventjes wandelen in de natuur. Het is een lang gedicht en hij schrijft het 3 jaar voor zijn sterven. In 9 strofen met een rijm van de tweede en de derde regel beschrijft hij de winterslaap van moeder aarde. Deze 2 woorden ontleent hij aan de 8e strofe van het zonnelied van Sint Franciscus. Jullie kennen dat zonnelied, maar ik ga die strofe toch maar eventjes laten klinken. Gelooft o moeder aarde, Heer, halleluja. Ons leven staat in haar beheer, halleluja. Zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. In het gedicht met de titel Wintermuggen handelt Guido Gezelle over de winterslaap van moeder aarde. De strofen 1, 2 en 9 geven alle aandacht aan die wintermuggen. Ze vormen als het ware een kadertje rond de 5 andere strofen. Een inclusio, zouden we zeggen. En we lezen eerst het geheel en luisteren daarna naar de inhoud van elke strofe. In zoverre dat nog zal nodig zijn, want het is een zeer eenvoudig gedicht. We gaan er zo doorvliegen, hè. We gaan meevliegen met de muggen. De wintermuggen zijn aan het dansen om en tomme, zo wit als muldersmeel, zo wit als molkenblommen. Ze varen hoog in het vloe, ze dalen diep in de ebbe, ze weven heen en weer hun witte winterwebben. Hun winterebbe zal, dat lijnwaad zonder vlekken, de zuiverlijke schoot van moeder aarde dekken. Ze ligt in heure slaap, ze droomt de schuldeloze, de maagdelijke droom van nieuwe lenterozen. Ze ligt in heure slaap, ze droomt de wonderbare, de liefelijke droom van zomers harpenaren. Ze ligt in heure droom, ze droomt van overvloed en van voorspoed overal om vee en volk en voeden. Een wek ze niet, een laat heur geen gerucht te dwingen om al te schier ontwekt uit heure slaap te springen. Daar ligt ze nu en rust, heur zwijgend beddelaken, de wintermuggen spreeënd, die geen gerucht te maken. Ze draaien op en af en af en op en omme, zo wit als melk, als meel, als molk en runselblomme. Elke mug komt graag terug naar mensen en geeft vlug een prik in de rug of op een andere plaats. Let dus op voor de muggen in de komende lente. Hoe harder het gevroren heeft, hoe minder insecten overleven. Dus het mocht terecht halverwege februari een winterprikje worden om te veel muggen naar de hemel te helpen. Die wintermuggen kennen we allemaal, maar wat Guido Gezelle beschrijft is hoe moeder aarde door die zuiverlijke, in haar zuiverlijke schoot vergeleken wordt met de winterwebben. Hij gebruikt dat woordje maagdelijk nog eens in de volgende strofe. Moeder aarde ligt in heure slaap, ze droomt de schuldeloze, de maagdelijke droom van nieuwe lenterozen. Moeder aarde heeft een maagdelijke droom van nieuwe lenterozen. Dus terwijl moeder aarde door Franciscus van Assisië bekeken wordt als een vruchtgevende moeder met bonte, kleurrijke bloemen, met allerlei vruchten, zoveel verscheiden voedsel, wordt hier de slapende aarde benaderd met een maagdelijke droom van nieuwe lenterozen. Het woordje maagdelijk wordt heel dikwijls gebruikt voor de moedermaagd Maria en terecht. Maar we zouden in dit jaar van Sint-Jozef ook mogen zeggen, waarom kunnen we niet spreken van de maagdelijke Sint-Jozef? Een vadermaagd. Een maagdelijk wezen betekent een puur wezen, schuldeloos, zuiver voor God en voor de mensen. Een doorzichtig iemand die door zijn schuldeloosheid vruchtbaar kan zijn in Gods koninkrijk. Zo is moeder aarde in de winter onder een laag witte sneeuw maagdelijk en mag ze maagdelijk dromen van lenterozen, van al wat in de lente zal ontkiemen. Eerst komen daar de sneeuwklokjes die met een wit klokje door de harde, vorstige grond kunnen naar omhoog komen. Dan krijg je de krokussen, dan de paaslelies en zoveel lentebloesems. Moeder aarde ligt in heure slaap, ze droomt de wonderbare, de liefelijke droom van zomers harpenaren. Daarmee doelt onze dichter op de vogels die in lente een nestje bouwen, dan in de zomer rondvliegen over de hele aarde en werkelijk als harpenaren de muziek zullen brengen en klanken laten klinken in de ruimte van de schepping. Moeder aarde, ze ligt in heure droom, ze droomt van overvloed en van voorspoed overal om vee en volk te voeden. Het kan niet anders dan dat de aarde het vee, de mensen, het voedsel zal geven dat nodig is. En dat is pure voorspoed en overvloed. Het is werkelijk wat de Latinisten noemen ex abundantia. Een overvloed krijgen wij aan vruchten van de aarde. Denk gewoon aan de appels en de peren en zoveel vruchtbomen, waar in de zomer niet eens geplukt wordt, dat de vruchten zomaar vallen op de grond. Er zijn zoveel producten in de natuur die niet geoogst worden door de mensen. Er is dus werkelijk een overvloed aan voedsel. Met pijn dat het niet terechtkomt waar het zou kunnen voedsel zijn voor de hongerigen. Guido Gezelle smeekt ons, doelend nog altijd op moeder aarde, een wek ze niet en laat heur geen geruchten dwingen om al te schier ontwekt uit heure slaap te springen. Met andere woorden, wil de slapende moeder aarde niet wakker kriebelen of wakker schudden zoals de lentezon dat zal doen. Wij mensen mogen aan de aarde niets forceren, niets dwingen om ze wakker te maken of om vroeger de zomer tot stand te brengen. Wij hebben het recht niet om moeder aarde, moeder natuur, te dwingen of te verplichten plots te ontwaken uit de winterslaap en dan vlug aan de lentetijd te beginnen. Daar ligt ze nu en rust. Heur zwijgend beddelaken, de wintermuggen spreeënd, die geen geruchten maken. Met andere woorden, terwijl die muggen zwermen, over de aarde bewegen en leven, maken ze nog geen gerucht om de aarde wakker te maken. En hij rondaf, ze draaien op en af, en af en op en om me, zo wit als melk, als meel, als molken en runselblommen. Hier bedoelt onze dichter, zo wit als zuivere, zure room, als zuivel of als melkvrongels. Iets wat ontstaat door stremsel en karnen van de melk. Voilà, dat is het kleine gedicht over de wintermuggen. En met die muggen vliegen we nu naar een ander gedicht dat korter is en dat je vindt bladzijde 1457. Het jonge... Maar ik mag heel de titel nog niet voorlezen, omdat de laatste woorden van die drie strofen de titel omvatten. Wie is het? Dat blij den blond gebaard verschijnsel, dat in het groen getooid, met lichte tert voorbij mij vaart en loveren langs de lanen strooit. Wie helpt er het lieve lentekruid dat weg zit en verdoken al ten boomgaard en ter gers vodde uit op het hoge veld in het lege dal? Wie is het die uit de akker haalt het gepriemel van de korenaar, die wakker wordt en zegepraalt? Wie is het? Wie is het? Het jonge paar. Het jonge paar... Nee, pardon, het jonge jaar. Het jonge jaar is de titel van dat gedicht. De dichter stelt 5 vragen en laat ons raden waarover het gaat. Hij heeft ze dus nog alle 5. Ook al was hij toen 67 jaar in de lente van 1897. Ik herhaal eventjes dat gedicht. Het gaat dus over het jonge jaar en daarmee bedoelt hij de lentetijd. Het jaar dat openbarst, een nieuw vruchtbaar jaar. Wie is het dat blij den blond gehaard verschijnsel dat, in het groen getooid, met lichte tert voorbij mij vaart en loveren langs de lanen strooit? Wie helpt er het lieve lentekruid dat weg zit en verdoken al, ten boomgaard en ter hers vodde uit, op het hoge veld in het lege dal? Wie is het die uit de akker haalt het gepriemel van de korenaar die wakker wordt en zegepraalt? Wie is het? Wie is het? Het jonge jaar. In deze maand maart eindig ik graag met een gedicht dat we in januari ook eventjes hebben gelezen en gecommentarieerd. Maar ik herneem het omdat de maand maart helemaal gewijd is aan onze goede, flinke, heilige Sint-Jozef. En ik nodig alle papa's uit, die nog een klein kindje hebben thuis, om hun kindje te wiegen zoals Sint-Jozef dat deed met zijn sterke armen. Sint-Jozef is zo'n grote heilige dat we niet 1 jaar mogen stilstaan bij hem, maar tot het einde van de tijden. Hij mag op de voorpagina van de kerk staan, zolang de kerk bestaat, zolang de wereld bestaat, omdat Sint-Jozef nooit op pensioen gaat. Ik herhaal dus een gedicht van vroeger, maar niemand zal me dat kwalijk nemen in dit jaar van Sint-Jozef. Ik lees het zomaar als afsluiting van dit uurtje religieuze poëzie. Een keer, het was omtrent allerheiligen, wil weten, zo waren al de heiligen des hemels gezeten en hielden gesprek nu van dit, nu van dat, en van wie daar al toeviel in de hemelse stad. Het scheen wonder, men wist niet hoe kon het geschieden, als dat er nu kwamen zulke aardige lieden ten hemel, van niemand gekend, zei daar een. Het is waar, zei een tweede, en ook al te gemeen om bij het gezelschap der heiligen te wezen. Een derde zei, nee, zo een was het niet voor deze, nog moet het zo zijn. Het werd de klap van elkeen. Jaloersheid, een was het wel juiste niet, nee, nog afgunst. In demelse geesten en zit er, wat pijnt je, nog zulk, nog elk soort gelijk bitter. Maar toch was elk heilige bekommerd om de eer van thuis, van al de heiligen en Gods lieve Heer. Wat doet men? Men houdt parlement en beslist er te zenden Sint-Pieterwaarts vragen. Wat is er dat Demelse streken, waar hier en waar daar, zo vol zijn van schuiversluits, al met lang haar van gasten met kiels aan en kloeven met hooi in? Die komen, wie weet, maar gezeid om te schooien. Sint-Pieter was bezig. Het was hoog jubilee met mensen te aanvaarden van het lande en uit stee. Hij wikte en hij woog en hij telde en hij mat wel en juist te was gaande om te zeggen, gij zat fel, wat komt gij? Als Sint-Ariaan voorenop zijn schouder genaakte met vragende klop. Sint-Pieter, portier van de hemelse welven. Sint-Pieter zei, laat mij en pas op uzelf. Maar Pieter toch, zei Ariaan wederom, smijt buiten die dronkaard en kijk een keer om. Wij komen eerbiedig u vragen de reden waarom dat er nu 3 en 4 jaar geleden hier komen kalanten en ja, die precies. Hoe dat gij die inlaat, en word ik niet wijs. Wel hoe, zei Sint-Pieter, en ik die hier wachtte, die nimmer een rustte, bij dag en bij nachten, die paspoorten nazie, die herten doorkijk, en meer werk als een van heel het hemelse rijk, met wikken en wegen, wel hoe, gij komt vragen de reden. Gij weet van mijn levendse dagen, en kwam iets onreins door mijn hand in dit huis? Maar, Pieter, zei Marcus, ik vraag u excuus. Ik zie daar een staan, die een wil u niet storen, nog nimmer zijn weerga een vond hier tevoren. Bezie dat, hoe vreemd hij beloert iedereen en schuw is en wegkrimpt. Sint-Pieter, zo het scheen, was zelve verwonderd. Hij keek op zijn boeken, maar vruchteloos was het, en de man bleef te zoeken. Het was onder ons, nergens, el, zijt gezeid, een kerel die dapper zijn vrouw had beleid, met eiken servetten zijn geld had verzopen, nadien was door het gat van een naald hij gekropen. Gebiecht en berecht en gestorven, en dan? Gods werken zijn wonder, daar stond hij, de man. Sint-Pieter bekeek hem in het kalk van zijn ogen en zei, ik was nimmer, maar nu ben ik bedrogen. Gij kwaamt langs de deur niet, maar elderwaarts in. Ik zal het weten. Houd vast hem en zeffens begin ten kwest op die zaken. Sint-Ivo, kom voren, gij die advocaat zijt alleen hier, ga horen of iemand ooit Pieters hoog ambt onderkruipt. Wie is het door wie zulk volk ons hemeltje insluipt? Sint-Ivo ging voort. Hij kwam weer. Het is gevonden, zo sprak hij, en bracht in een pakske gebonden papieren waarop dat er stond in het Latijn dat bleek dat Sint-Jozef de deugniet moest zijn. Zij hadden met velen van kloppen en kleunen te vespertijd stond er het gerucht horen deunen van zagen en schorpen, van schaven en slaan en waren al heimelijk eens kijken gegaan van waar dat gerucht kwam. Het stond ver uit de wegen waar heiligen en engelen te wandelen plegen, een hoekske beplant waar men muur nog de poort des hemels gezien kon. Daar had men gehoord een timmerman werken. Gekeken, zij zagen Sint-Jozef een leer aan de hemelmuur dragen. Haha, zei Sint-Pieter. Sint-Ivo, het is klaar. Sint-Jozef brengt zielkes naar binnen al daar. Want menige zag ik, gebroken van leden, daar komen, voorzien van Sint-Jozefs gebeden, novenen, medailles als schamele lien. Waar is hij daar? Gij daar, precies, lijkt de die. Beschrijf nu, wie kan al het gekijf en het gewemel dat opstond en rondging tot tende de hemel? Wat nu? Zegt Sint-Pieter. Goe raad komt van pas. Wat doen wij met al dat hierin geblauwd ras? Wat doen wij, Sint-Paul, en al gij doktoren, dat kwaad zaad en blijft toch niet bij de uitverkoren? Waarom dan portier zijn van demel? Ik gaf nog liever mijn ambt en mijn sleutels weer af. Als dat er een mens ooit de hemel zou winnen, die niet door die poort en die sleutels kwam binnen. Zo helpe mij. Pieter, gij zweert, zei Sint-Jan. En Pieter, wat zegt gij, apostels, daarvan? En seffens, al deilige hemelgeslachten, ze zeiden, hieruit met hen, zonder te wachten. Hieruit, zei Sint-Joris, en sprong op zijn peert. Sint-Hubrecht zijn zwepen nam, Paulus zijn zweert, om al dat gespuis uit de hemel te jagen, als Jozef ootmoedig het woord kwam te vragen. Mijn heren, zo zei hij, als twille werk is en dat gij bij duizenden, ja, zegt gewis, één enkele en zulk één als ik moet gedogen dat al mijn kalanten hier gaan uit uw ogen. Maar nimmer een heeft er ooit mensen gebouwd op mij zijn betrouwen en vruchtloos betrouwd. Zo moeten zij gaan, ik ga mee met hen samen. God groete u, zo riepen ze, en Guido zei, amen. Die koster was te Anderlecht. We hebben hier nog Sint-Jozefs genoeg, zo geen oude, maar toch. Zo Jozef vergaderde in korte minuten zijn volk en van hun elk zijn enden en tuiten. Adieu, zei hij, gaande toen voort, welgezind. Adieu, ik vertrek met mijn vrouw en mijn kind. Maar had mij die laatste adieu moeten horen? Geen een die nog sprak, nee, ze stopten hun oren vol schrik, elk een ander aanschouwend. En toen is Joris eerst weggegaan, zijn harnas uitdoen. Sint-Hubrecht ging voort met Sint-Ivo al beven en liet Sint-Jozef alleen daar gebleven. Die, ziende dat alles gedaan was, gezwind te weten ging doen aan zijn vrouw en zijn kind. Dan stak hij een sport of nog twee in zijn leren en, geraken ik daar ook langs, dat geef mij, o Heere.